Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 84, het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt. Aanschouwt toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Het vijfde van 84. We lezen Gods heilige en onfeilbaar woord uit het Spreukenboek en daaruit het achtste hoofdstuk, de versen 22 tot en met 36. Spreuken 8, vers 22 tot en met 36. Daarna zingen we uit Psalm 102, het zestiende vers. Uwe knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen, ja bevestigd in hun staat voor uw aanschijn met hun zaad. En wat er verder volgt. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Spreuken 8, vers 22 tot en met 36 lezen wij samen. Daarna zingen we Psalm 102, vers 16 en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren zwaar van water. Alleen de bergen ingevest waren, voor de heuvelen was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds schreef, toen hij de opperwolken van boven bevestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij de zee haar perken zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedseling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijn zaadrijks, en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoor de tucht en word wijs en verwerp die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. In hart, ik geloof in God, de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor de prediking voor deze middag komt uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk. Vorige week hebben wij samen het 40ste vers en ook het 52ste overdacht over de kinderjaren van de Heer Jezus, althans wat daarvan bekend is. En nu willen wij die ene gebeurtenis samen gaan lezen die uit zijn jonge leven bekend is. Ik lees dan vers 41 tot en met 52, maar vers 49, dat vormt dan de tekst voor de prediking. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud was geworden en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag, en de dagen al daar voleindigd hadden, toen ze wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde, na 3 dagen, dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij, hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zeide tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zeide tot hen, en dat is dan de tekst voor de prediking: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Voor wij overgaan tot de bediening van woord en sacrament, willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen. Genadige en barmhartige Heere, opnieuw mogen we samen zijn op deze rustdag in dit kerkgebouw. In lijn ook met het gebod wat ons zegt dat wij de Sabbatdag moeten heiligen. En als we op de Nieuwtestamentische Sabbatdag bijeen zijn, de dag van Christus' opstanding, dan mag dankbaarheid onze harten wel vervullen. Dat u ons hier uw woord doet horen. En dat u dat woord ook zichtbaar als een teken en als een zegel doet verkondigen. Ook aan het voorhoofdje van de kleine Jilde. Als het straks wordt binnengebracht, dan worden die druppels water aan haar voorhoofd gebracht. En het is een prediking, Heere, voor ons allen. Een zichtbaar teken en zegel dat u hebt ingesteld, rekening houdend met de grovigheid van ons hart, zoals onze belijdenis dat uitspreekt. Omdat wij niet verstaan de dingen die des geestes God zijn. Omdat wij als mensen niet geloven datgene wat gij in uw genade hebt toegezegd, wat u zo dichtbij brengt, komt u het nog eens zichtbaar onderstrepen. En Heren, nu hebben wij dat door de Heilige Geest gewerkte en geschonken geloof nodig, wil dat sacrament ook werkelijk zijn betekenis voor ons hebben. En daar komen we u dan eerbiedig om vragen, Heren. Zou u in genade op ons allen willen neerzien? op de ouders die hun kindje ten doop houden. Maar ook op het kindje zelf, de kleine Jilde. En op de beide zusjes. Op de kinderen hier in de kerk. Op heel de gemeente. Al die kinderen die gij ons hebt toebetrouwd. Heere, wilt u werken in de gemeente. Onder de jongeren. Onder de kinderen. Ook onder de allerkleinste die nog niet naar de kerk kunnen. En ook het nog ongeboren leven dragen we aan u de Heere op. We gaan straks die oude, krachtige en diepe woorden zingen. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Heren, dat geldt er nog steeds. Want het verbond met Abraham, zijn vriend, dat bevestigt hij van kind tot kind. Uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. En heren, dat zijn wij. Dat late nageslacht. Maar uw trouw is er nog steeds. Daar getuigt ook deze kerkdienst van. Als er ons mensen gelegen had, heren, dan was er geen kerk meer geweest. Als de boze raadslagen van de duivel waren gelukt, dan was de kerk verdwenen. Maar u hebt er zichzelf aan verplicht dat er altijd een kerk zal zijn. Van eeuwigheid daartoe uitverkoren en in de tijd daartoe toegebracht. En u wilt ook, Heere, onder de nieuwgeboren kinderen uw genade werken. En daar smeken wij u eerbiedig om. Laat het waar worden in het hart en leven van de kleine Jilde. In het leven van alle kinderen van de gemeente. En we dragen zo ook de ouderen aan u op. En in ieder die van deze doopdienst ook getuige is. Hier in de kerk of thuis. En die daar ook wellicht met allerlei gemengde gevoelens getuige van is. Want niet aan iedereen is de kinderzegen geschonken. Er zijn er ook die met verdriet en met gemis in het hart zo'n dienst bijwonen. Heere, wilt u ook hen gedenken. In die nood, in dat verdriet. In die gebeden die niet beantwoord zijn tot hiertoe. En wellicht ook nooit meer zullen worden. Maar Heere, geef dat er ook in hun leven uw trouw en uw waarheid zijn kracht mogen hebben. En wilt u ook daar waar verdriet is om kinderen die gestorven zijn, uw genade schenken. Ook dan kan weer de wond zo gaan schrijnen, Heere, als wij getuigen zijn van een doopdienst van zo'n klein kindje. Wij bidden u, Heere, voor hen die pleegouders geworden zijn van kinderen of van geadopteerde kinderen. Kinderen die niet of nog niet gedoopt zijn. Heere, wilt u met al die kinderen zijn die uw woord mogen horen of onder de koepel van uw genadeverbond toch gebracht zijn. Wilt u ook aan hen uw genade en uw zegen schenken. Heere, laat uw koninkrijk mogen komen. Zo hebben we vanochtend overdacht vanuit die tweede bede. Maar laat het ook gezien mogen worden. Laat uw werk aan uw knechten blijken, Heere. Laat het gezien mogen worden in onze gemeente. In de bekering van zondaren. In het versterken van het geloof dat gij in beginsel hebt gewrocht. In de vrucht die gezien moet worden ook in het leven van de uwen. Maar ook in de kerken, Heren, waar wij deel van uitmaken. En die in synodaal verband ook deze week weer gaan vergaderen. Waarin allerlei revisieverzoeken en allerlei onderwerpen op de agenda staan. En Heren, dan weet u dat het menselijkerwijs eigenlijk onmogelijk is dat onze kerken nog veel verder zullen kunnen gaan. Wij weten niet meer hoe het moet, Heren. Maar laten onze ogen op u geslagen mogen zijn en wilt gij wonderen doen waar menselijke middelen en gesprekken en mogelijkheden uitgeput zijn. Heren, laat het oog op u geslagen mogen zijn. Persoonlijk en gemeentelijk en kerkelijk. Want dat mag dan toch weer hoop geven. Voor ouders die hun kindje ten doop houden. Voor gemeenteleden. Voor kerkenraden. Als u, Heere, werkt, als u opent, wie zal dan sluiten? En als u sluit, wie zal dan openen? Zie een gunst van boven op ons allen neer, Heere, en wees ons genadig. En bewaar ons dit uur voor de zonde en help ons om Jezus wil. Amen. Wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente. En we willen daartoe eerst het formulier lezen om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. Het formulier van de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen en alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste wil keren. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding wil inlijven, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen worden gesteld. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zonvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat Gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met Hem in zijn dood begraven worden en met Hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het haar kruis, Hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, Hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door Hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie allebei verzoeken op te staan en antwoord te geven om op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, Gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde, tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat Gij al zo gezind zijt, zult Gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of Gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of Gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleid de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of Gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind als ze tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan Gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Trouwborst en moeder Trouwborst? Een enkel woord, Maurits en Joanne, ter inleiding op de doop, waar ik eventjes wijs naar woorden die wij lezen in het gedeelte dat we als tekst willen behandelen. Er staat van Maria, de moeder van de Heer Jezus, geschreven in vers 51. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. We zijn er trouwens al wat meer tegengekomen in Lucas 2. Want in vers 19, daar staat het ook. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. Wat betekent dat? Dat ze die overlegde en bewaarde in haar hart. In ieder geval wijst het erop dat Maria ook niet alles begrepen heeft, wat er allemaal gebeurde. Die dingen die haar overkwamen, die haar verkondigd werden. Zij zou een kind ontvangen, haar kind, maar het zal tegelijkertijd de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Dat begreep ze niet, hoe zal dat wezen, zo zei ze. En ze heeft al die dingen meegemaakt die we ook met kerst hebben overdacht. Die herders die eer aan dat kind kwamen bewijzen. De wijzen uit het oosten met hun geschenken. Simeon en Anna in de tempel. En nu wat hier straks gaat gebeuren, wat we gaan overdenken. Ze heeft het bewaard en overlegd in haar hart. Nou, dan zijn er heel veel toepassingen die wij natuurlijk niet kunnen maken als het gaat om wat Maria meegemaakt heeft en wat wij dan meemaken. Maar toch blijft er heel wat om te overdenken en te overleggen. Maria heeft alles wat ze meegemaakt heeft in haar hart bewaard, een plekje gegeven. Ze heeft het overdacht. Ze heeft het bemediteerd. En wij hebben ook heel wat te overdenken vandaag. Ook bij de doop. Het gaat in de doop namelijk om het Lam van God. Het gaat over het bloed der verzoening. Het gaat over dingen die jullie niet mogen vergeten. We gaan, dat is toch de praktijk van de dag van ons leven, we gaan zo snel weer over tot de orde van de dag. Maar Maria geeft ons het voorbeeld hier. Zij bewaarde al deze dingen in haar hart. En als het nu vandaag, als het nu op dit moment ook gaat over die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, dan gaat het over het behoud van jullie. Het gaat over het behoud, over de eeuwige zaligheid van de kleine Jilde en van Nora en van Silke. Onze kinderen hebben deze Christus nodig, in wiens naam ze gedoopt zijn of worden. Ze zijn zo zwak. Daar zijn jullie achtergekomen ook in de afgelopen tijd. De zwakheid van de mens. En we denken ook aan je oma die nog maar kort geleden overleed. En jouw vader die al wat langere tijd geleden is overleden. De complicaties na de bevalling, waarin je eigen zwakheid weer zo duidelijk werd onderstreept. Silke die nog maar net thuis weer is uit het ziekenhuis. We zijn zwak van moed en klein van krachten. En daarom is het zo belangrijk dat je deze dingen gaat overleggen. Gaat bewaren in je hart. Eigenlijk staat er voor dat woord overleggen zoiets als, wat betekent zij, legde al die woorden en al die gebeurtenissen als een puzzelstukje bij elkaar. Het ene paste bij het andere. En zo bewaarden ze die. Nou, dat moeten jullie ook eens doen. Misschien wel heel letterlijk eens naast de wieg van de kleine Jilde gaan staan. En dan de woorden overdenken die bijvoorbeeld in het doopformulier worden gezegd. Wij met onze kinderen, in zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Kinderen des torens. Maar ook in Christus geheiligd. En daarom behoren ze gedoopt te wezen. De rijke toezegging van Gods genade die ook zichtbaar aan dit kleine kindje wordt toegekend. Overleg ze, bewaar ze in je hart. Maria heeft deze woorden bewaard tot op de dag dat ze nog meer ging verstaan wat dit kind bedoelde toen hij zei: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? En toen stond ze bij zijn kruis. En daar hing haar kind, bloedend en stervend, in de dingen zijns vaders. En hij bad: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En deze dingen hebben in haar hart geleefd. Dat hij daar is gaan hangen om zo een verzoening te zijn voor zondaren. Werd zijn bloed geheiligd nog maar eens aan haar hart. En begreep ze wat ze ooit eerder had gezongen. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten. Nu hij de zaligheid voor die hem vrees verbij door al de nageslachten. Door al die nageslachten heen, van kind tot kind, bevestigt hij zijn verbond. De Heere geven dat het ook aan de kleine Jilde en Nora en Silke mag worden bevestigd. En aan ons aller hart. Dat zij zo. Wij gaan nu samen zingen, gemeente, uit Psalm 105. Het vijfde vers: God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na de bediening van de heilige doop zingen wij dit ouderpaar met hun kleine kindje, indien dat mogelijk is, staande toe de zegenbede uit Psalm 134. Dat zere zegen op uw daal. Eerst 105 vers 5 en na de doopbediening 134 vers 3. Gilde Hadassa Trouwborst, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. We sluiten deze doopbediening met de dankzegging uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven en als door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen hebben wezen, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 26, daarvan de versen 6, 7 en 8. 26 vers 6, ik was aan u verpand in onschuld mijn hand. Het zevende, daar wordt uw lof verbreid en het achtste, wat blijdschap smaakt mijn ziel. 6, 7 en 8 van Psalm 26, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 40, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, vorige week hebben wij vanuit Lucas 2 stilgestaan bij een aantal aspecten van de kinderjaren van de Heer Jezus. Waar we eigenlijk maar heel weinig over weten. De evangeliën gaan grotendeels over die 3 jaren nadat hij zijn openbare werk in verkondiging en wonderen onder Israël heeft gedaan. Maar over die 3 keer zo lange periode, daar is weinig of niets van bekend. Ja, rondom de geboorte dan een aantal bijzonderheden. Maar over zijn kinderjaren hebben we vorige week dus nagedacht, dat grote mysterie, dat hij van wie we gelezen hebben in Spreuken 8, die al van voor de grondlegging der wereld bij zijn vader was, al spelende voor zijn aangezicht, mens is geworden en in die menselijke natuur alles moest leren. Want hij nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en bij mensen, zo hebben we overdacht. Het onbegrijpelijke dat de almachtige God een hulpeloos kind werd. De alwijze, de opperste wijsheid, zoals hij in Spreuken 8 wordt genoemd, moest leren. En nu staat deze ene geschiedenis dan op zijn 12e jaar hier ook nog beschreven. Daar willen wij met Gods hulp bij stilstaan. Die geschiedenis dat hij in de tempel aan de voeten van de leraren zat, hen horende en hen ondervraagde, dat hij kwijt was geraakt door Jozef en Maria. En dat dan dat evangelie, je zou kunnen zeggen, de eerste preek kwam hier uit zijn mond. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Het kind Jezus in de tempel, zo schrijven we naast de tekst, we letten op 3 gedachten, onopgemerkt door zijn moeder. Ten tweede, gehoorzaam aan zijn vader, en dat schrijven we dan met een hoofdletter, vader. En als ik toekom aan die 3e gedachte, dat weet ik even nog niet, dan zouden we nog even wat kunnen zeggen over die gehoorzaamheid aan, ik bedoel die onderdanigheid aan zijn ouders. Hij was hen onderdanig. We hebben daar al wel iets over gezegd vorige week, dus ik weet niet of ik eraan toekom. Maar in ieder geval, onopgemerkt door zijn moeder, gehoorzaam aan zijn vader. Ik kan onmogelijk, gemeente, alle details uit deze geschiedenis met u overdenken. Ik zet zo onder een aantal woordjes een streepje. Bijvoorbeeld onder het woord dat zijn ouders alle jaar naar Jeruzalem reisden op het feest van Pascha. Dan staat er in vers 42, naar de gewoonte des feestdags. Naar de gewoonte van de feestdag. Wat wil dat zeggen? Want we hebben zojuist uit het doopformulier nog gelezen dat wij het sacrament, en dat wordt ook bij het woord gegeven, dat wij dat nooit uit gewoonte of bijgelovigheid mogen gebruiken. Want het gaat om heilige dingen die wij nooit uit gewoonte mogen doen. We mogen nooit uit gewoonte naar de kerk komen. Dat zeggen we wel eens, ja, het is een goede gewoonte. Maar een gewoonte kan zo makkelijk een sleur worden. En daar zijn deze dingen waar het om gaat in de kerkgemeente en ook in het sacrament veel te heilig voor. Ze zijn immers gegeven, dat sacrament dan, als een teken en een zegel bij het zwakke en het aangevochten geloof. Het sacrament dat onderstreept datgene wat God in zijn evangeliewoord geopenbaard heeft. En we mogen nooit uit gewoonte met dat woord of het sacrament of de feesten omgaan. Hoe deden Jozef en Maria dat dan? Nou, er staat niet uit gewoonte, maar naar de gewoonte des feestdag. En dat wil zeggen, volgens het voorschrift van God. Zoals de Heere dat wilde, zo deden zij het. En we kennen Jozef en Maria, het waren beiden godvrezende mensen. Daar zal ook de liefde in hun hart hebben meegesproken. Zoals we dat gezongen hebben uit Psalm 26. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Nou gemeente, het brengt in ieder geval bij ons een toepasselijke vraag op. Hoe gaan wij nou met de dingen van Gods Koninkrijk om? Hoe zitten wij hier in de kerk? Is het uitgewoonte? En is het misschien, als we heel eerlijk zijn, soms ook wel eens een sleur die we soms gedachteloos doen? Hoe zitten wij onder het woord? Of mag het naar de gewoonte zijn, zoals Jozef en Maria dat deden? Volgens de inzetting van God en met de liefde van het hart, omdat dit het huis is wat God heeft gesticht, waar de Heere zijn woord, zijn heerlijke woord laat prediken, waar de Heere zijn gemeenschap door woord en geest doet beleven. En hoe is dat nou voor de kleine Jezus geweest? Die jongen van 12 jaar die meeging. Ik weet niet, gemeente, of het al was omdat hij toen op dat moment bar mitzva werd. Dat zeggen wel een aantal verklaarders en het zou goed kunnen, maar de gewoonte van bar mitzva, daarmee wordt bedoeld dat jongens van 12, 13 eigenlijk, die werden zoon der wet. En meisjes werden bat mitzva, dochter der wet. Ze golden als mondige en toerekeningsvatbare gemeenteleden, die mochten meetellen ook in een eredienst. En ze hadden ook een taak, in ieder geval de jongens, in de eredienst, in het voorlezen van de schriften. Maar die gewoonte van bar mitzva, die vinden we eigenlijk pas in de 8e eeuw beschreven in de Joodse boeken. Maar toch kunnen hier wel de eerste grondbeginselen van dat zoonderwetschap aangetroffen kunnen worden. Hoe dan ook, Jezus is toen hij 12 jaar was meegegaan met Jozef en Maria naar Jeruzalem. En wat zal dat voor hem geweest zijn? Als je dat je probeert voor te stellen, hoe hij samen met andere pelgrims uit Nazareth is vertrokken en bij die andere dorpjes aankwamen, andere pelgrims voegden zich daarbij en dan was het inderdaad de gewoonte van die pelgrims dat zij de liederen Hamaalot hebben gezongen. De liederen van de opgang naar Jeruzalem. Vanuit het laagland van Galilea gingen ze naar het hooggebergte, hogere gelegen landschap van Judea. En ze hebben gezongen met elkaar. En hoe zal hij daaraan hebben meegedaan? Op de wijze zoals de Joden dat deden in onze berijming, bijvoorbeeld Psalm 142. 122. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan derwaarts op. Waar elk zich buigt voor de ark die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn naam beleidt en roemt. Zal er ooit iemand geweest zijn die met meer vreugde en met meer diepgang die liederen Hamaalot hebben gezongen dan dit kind? En wat zal er in hem omgegaan zijn toen hij die laatste heuveltop overging en hij zag daar in dat dal en op die berg Sion dat prachtige tempelcomplex van wit marmer en al dat goud op die daken liggen schitteren in de zon? Wat zal Jezus rondgekeken hebben toen hij daar die priesters zag en de levieten En toen hij daar die offers zag, met name op dit paascha, waar het ging om het lam, het paaslam. En men dacht terug aan de uittocht uit Egypte. Maar Jezus dacht ongetwijfeld vooral ook aan de heenwijzing naar het Lam Gods. Dat de zonde der wereld zou wegdragen, dat Hij zelf was. Hij als het Lam, als het grote Lam van God. Waar het paascha naar vooruit wees. Hoe zal het in zijn hart geleefd hebben toen hij daar rondliep? In de stad Gods en de dingen van zijn vader daar zag. Dat zal een vreugde in zijn hart geweest zijn. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. En dan als dat paascha is afgerond, dan gaan Jozef en Maria weer terug naar Nazareth. En ik weet niet hoe dat gegaan is. Ze hebben in ieder geval Jezus uit het oog verloren. Jozef dacht misschien, want dat deden ze ook wel eens, dat de mannen apart liepen, de vrouwen liepen apart. En Jozef dacht misschien hij loopt bij Maria. En Maria dacht misschien hij loopt bij Jozef. Of ze lopen bij de andere kinderen. Ze gingen misschien groepsgewijs. Ik weet het niet. Hoe dan ook. Op een bepaald moment, dan gaan zij een dag reis. Zo lezen we. En dan zijn ze ongeveer bij Jericho aangekomen. Waar ze met z'n allen de Jordaan moeten oversteken, daar wachten ze op hem, maar hij komt maar niet. En ze doen rondvraag onder de magen, zo staat er, dat wil zeggen onder de familieleden, de bekenden uit Nazareth. En ik kan me voorstellen dat het hart van Jozef en Maria in één kromp. Waar is Jezus nou toch? En ze moesten de weg weer terug. Daar waar ze hem uit het oog hebben verloren. En dat element, gemeente, dat bevat ook alweer een les. Dat geeft ook alweer aanleiding om daar even de vinger bij te leggen en zo eens wat toepasselijke vragen aan elkaar te stellen. Maria, die was onopgemerkt Jezus kwijtgeraakt. Dat is al heel wat, gemeente, dat gezegd moest worden van haar. Dit wonderlijke kind, dat aan haar zorgen is toevertrouwd. De zaligmaker van zondaren. Kwijtgeraakt. Uit het oog verloren. Onopgemerkt. Onbedacht. Gemeente, wie van ons is Jezus kwijtgeraakt? Heeft hem uit het oog verloren? Beseft dat hij Jezus mist? Dat zou al een groot wonder zijn, gemeente, als dat besef in ons leven gaat ontwaken. Want van nature missen we Jezus niet. En zijn we hem niet kwijt. En dat komt door die vreselijke doodstaat in ons, van ons leven. En ik zeg het met gepaste terughoudendheid. Maar een dode, die heeft geen gevoel. Die kent geen gemis. Een geestelijk dode evenmin. Maar als die levendmakende geest in een mensenhart gaat werken, dan ontstaat er een gemis. Nee, niet gelijk een gemis van Jezus. Want daar weet je op dat moment eigenlijk in je hart en in de bevinding niks van. Het is het gemis aan God. Je krijgt met God te doen, ik ben God kwijt. Maar Jozef en Maria, gemeente, zijn Jezus kwijt. En dat is dus na ontvangen genade. En daar moeten we ons op concentreren, want daar gaat het hier over. Maria is onopgemerkt Jezus kwijtgeraakt. En de tekstgemeente die geeft aanleiding om juist nu ook in het leven van Gods kinderen daar de vinger bij te leggen. Bij mensen die tijden in hun leven gehad hebben, en misschien noem ik uw of jouw naam wel, tijden Dat de Heere, dat de Vader zijn Zoon schonk en openbaarde in je hart. En dat dat ook verklaard werd in je hart. En dat bracht zo'n vrede en zo'n rust met zich mee. En je mocht er iets van geloven dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden met toepassing op jezelf. Maar waar het ook begonnen is, langzaam maar zeker raakt hij het zicht op de Heer Jezus kwijt. En dat uitte zich in allerlei dingen. Je gebeden gingen langzaam maar zeker verflauwen. De binnenkamer bleef steeds meer leeg. Het lezen van Gods woord, dat deed steeds minder smaak. De preken zeiden je steeds minder. Je ging misschien wel heel kritisch luisteren. En dit was niet goed en dat was niet goed. Maar waar is Jezus? Als we zo in de kerk zitten. Waar is Jezus? En het gaat zo sluipend en het gaat zo ongemerkt. Dat de dingen van dit leven je aandacht opeisen, de zorgvuldigheden van het leven. En je bent met van alles en nog wat bezig en het slokt je op. En onderwijl is het donker in je hart. En je bent Jezus kwijtgeraakt. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, zegt David. Dat onbedacht, onopgemerkt. Zoals Maria ook haar kind. De herder uit het oog heeft verloren. Al kan het gemeente ook bedacht zijn. En dat een kind van God heel wel bewust, ja misschien wel door het kwade werd verrast. Zo heeft David dat onder woorden gebracht in Psalm 119. En als het kwade mij licht, mij makkelijk verrast. Nou, David heeft het niet alleen verrast, maar hij heeft er ook aan toegegeven. En hij is er niet alleen in gestruikeld, maar hij is er ook in gevallen. Hij heeft er een poosje in geleefd. En als je aan de zonde toegeeft en als die oude boezemzonde misschien weer kracht doet, dan heb je niet eens de wil om ermee te breken. Maar dan zijn allerlei gevolgen zichtbaar, want ja, bidden, dat kan je natuurlijk niet meer. Dat durf je ook niet meer. Want je weet goed wat de gemeenschap met God in de weg staat. Bedacht, de herder uit het oog verloren. Bedacht, Jezus kwijtgeraakt. Zoals de bruid uit het hooglied, heel bedacht, de kloppende bruidegom liet staan. En toen ze uiteindelijk door haar geweten geslagen werd en naar de deur ging, toen was hij verdwenen. Waar is mijn liefste? Die mijn ziel lief gehad heeft. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. En wat moeten Jozef en Maria nu doen? Ze doen het ene juiste. Ze gaan terug naar de plaats waar ze hem kwijtgeraakt zijn. Het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren. Daar waar ze hem kwijtgeraakt zijn. Daar waar ze hem uit het oog verloren hebben. Daar is hij te vinden. En dat bevat gemeente ook alweer een les. Allereerst als we nog onbekeerd zijn. Voor eigen rekening leven. Waar kunnen wij de Heere vinden? Waar kunnen wij God vinden? In zijn inzettingen. In zijn huis. Maar ook na ontvangen genade. Als we de Heer Jezus zijn kwijtgeraakt. Waar is hij te vinden? Dan moeten we terug, gemeente, naar die laatste ontmoeting. Waar is dat geweest? Die laatste gemeenschapsoefening met hem. En wat is er daarna gebeurd? Hoe komt het dat het toen en daar de laatste keer was? Terug naar waar we hem kwijtgeraakt zijn. Natuurlijk, objectief gesproken, kan een kind van God de Heer Jezus nooit kwijtraken. De Heer Jezus zegt toch zelf, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. En niemand zal ze uit mijn handen uitrukken. Maar het gaat uw gemeente even over de subjectieve beleving ervan. En zoals we dat van de week ook op de Bunyanavond hebben overdacht, hoe dat christen op de heuvel moeilijkheid in het prieeltje zat en daar in slaap viel en de rol, de boekrol die hij had gekregen, die verloor hij en hij ging gauw op weg. En toen onderweg kwam hij erachter dat hij die boekrol kwijt was. En Bunyan bedoelde daarmee niet dat hij het kindschap was kwijtgeraakt, maar de zekerheid aangaande zijn kindschap. Hij miste de onderwerpelijke verzekerdheid daarvan. En hij moest terug naar dat prieeltje, daar waar hij die rol was verloren. En hij ging wenend en zuchtend en kermend die weg terug. En zo hebben Jozef en Maria waarschijnlijk ook gelopen. Haar hart heeft zich ineengekrompen, want ze moest zichzelf beschuldigen. Hoe kan ik dat kind nou juist uit het oog verliezen? Dat was toch haar eigen schuld. Schuldige onopgemerktheid. Maar ze deed toch het juiste. Ze ging terug naar die plaats waar ze hem voor het laatst gezien hadden. Dat geeft onderwijs. Ook als wij zoeken naar genade, als wij zoeken naar bevestiging, als we zoeken naar onderwijs, dan moeten we inderdaad in de schriften zijn. En dan wil bijvoorbeeld ook het sacrament een extra onderstreping zijn. Dan wil dat een versterking zijn. Juist te midden van alle zwakheid en aanvechting wil dat sacrament van de heilige doop dat zwakke geloof versterken. Zoals Maarten Luther toch heel vaak, als hij in de aanvechting was, als hij Christus kwijtraakte voor de beleving van zijn hart, dat hij dan zijn hoofd, zo zei hij, in zijn nek legde en dat hij zei tegen zichzelf: Martinus, du bist getauft. Martinus, je bent gedoopt. Hij wees de Heere op dat teken en dat zegel. En hij klemde zich eraan vast. En hij pleit erop als een schuldig mens. En daar hebben Jozef en Maria hem ook gevonden. En we stellen ons het voor, gemeente, dat Maria dat deed zoals wij dat ook zouden doen. Ze kwam ten einde raad daar in die tempel aan. Ze moest weer een dag teruglopen, dus ze waren hem al 2 dagen kwijt. En toen daar gezocht in dat grote tempelcomplex en op de 3e dag, daar vonden ze hem. En wellicht hebben ze even verbijsterd daar gestaan in dat kamertje waar hij zat. Of ze zijn naar binnen gestormd en ach, ze was zo blij dat ze dat kind weer zag. Maar tegelijkertijd viel ze tegen hem uit: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zoals wij dat ook doen als wij ons kind zijn kwijt geweest. Dan kan je ze wel eens, ja, toch een beetje boos. Maar waar zat je nou toch? Je bent meer boos op jezelf als op dat kind natuurlijk. Een hele menselijke en begrijpelijke uitbarsting en verwijt, maar gemeente heel onterecht. Want zij was zorgeloos geweest. Zij had hem uit het oog verloren. Zij ging ervan uit dat hij hier wel zou zijn of daar zou zijn. Maar het was haar verantwoordelijkheid, want de Heere had dit kind aan haar zorgen toevertrouwd. En dan zit dat kind daar. Nou, ik leg daar maar heel even korte vinger bij, gemeente, want we staan weer bij datzelfde mysterie als we daar vorige week bij gezien hebben. Dat hij hen hoorde en hen ondervraagde. Dat wil ten eerste zeggen, gemeente, dat de Heer Jezus daar onderwijs kreeg. Dus niet dat hij onderwijs gaf, allereerst. Nee, hij zat daar aan de voeten van de leraren. Hij was verlangend naar onderwijs. En de vragen die hij stelde, dat waren vragen waar ze verbijsterd van waren. Ze ontzetten zich over zijn verstand. En als zij hem een vraag stelden, dan keken ze elkaar aan en dan zeiden ze dat zo'n klein ventje toch al zoveel van de schrift weet. En dat hij dingen weet waar wij soms disputen over hebben georganiseerd en waar wij hebben getast. Dat weet dit kind. Ze ontzetten zich over zijn verstand en zijn antwoorden. Nou ja, we laten dat element dan maar weer even rustig, gemeente. Het is een mysterie dat dit kind Jezus hoorde, ondervroeg, moest toenemen in wijsheid en in grootte. Maar dan dat antwoord van de Heer Jezus. Op die vraag die toch eigenlijk heel onterecht is geweest. Want ja, als Maria nou eens even goed had nagedacht. Is dit kind ooit te berispen geweest in die 12 jaar dat ze hem had? Heeft ze ooit hem een standje moeten geven? Heeft ze hem ooit terecht moeten wijzen? Nog nooit. Hij is hen altijd onderdanig geweest, altijd gehoorzaam. Dus het is een zondig verwijt wat ze hier hem geeft. En de Heer Jezus geeft een antwoord. Twee antwoorden eigenlijk. Of twee vragen stelt hij. Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Daar valt de nadruk op. Waarom heb je mij gezocht? Dat was helemaal niet nodig. Je wist toch dat ik hier in de tempel zat? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? De vader met een hoofdletter. In de dingen van zijn hemelse vader. Daar moet hij zijn. En daarin komt ook de tweede gedachte naar voren, gemeente, dat hij gehoorzaam was aan zijn vader met een hoofdletter. Dat zit in dat woordje moet. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. En u bent mij al voor natuurlijk in de gedachtegang dat we dit woordje en deze manier van spreken vaker in de schriften aantreffen, in de evangelie met name. Hij moest door Samaria gaan. En hij zegt tegen de Emmausgangers: wist gij niet dat de Christus al zo moest lijden? Daar zit de opdracht van zijn vader achter, zijn hemelse vader. Daar zit het heilig moeten achter van Gods welbehagen. Zo moest het gebeuren. Hij moet de dingen van zijn vader volbrengen. En het is nou niet alleen maar een opdracht, gemeente, maar hier spreekt ook zijn gewilligheid uit. En dat niet alleen in die laatste 3 jaar of in die laatste uren van zijn leven, toen hij in Gethsemane en op Golgotha geleden heeft, maar ook als kind. Hij is gehoorzaam geweest al vanaf zijn ontvangenis af, ja al vanaf eeuwigheid, toen hij zich verplichtte om de dingen van zijn vader te doen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. We gaan het straks zingen uit Psalm 40. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw wet in het binnenste mijns ingewands. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. En als het nou aan Maria had gelegen, gemeente, dan was er niks terechtgekomen van die dingen zijns vaders. Ze verstond het nog onvoldoende. Ze zou het al meer gaan leren. Ze moest het bewaren in haar hart. Ze moest het overleggen. Dat het al zo moest gaan. Ja, het was haar kind. Maar het was bovenal het kind van de hemelse vader. Die de dingen van zijn hemelse vader moest doen. Om zijn volk te verzoenen. Ook toen hij 12 jaar was. Ook toen hij een klein kind was. Gehoorzaam vanaf het allereerste begin tot het laatste ogenblik toe. En opnieuw, gemeente, een toepasselijke vraag. Weten wij dat Jezus moest zijn in de dingen van zijn vader? Weten wij dat bevindelijk, bedoel ik dan? Weten wij dat geestelijk, dat het zo moest gaan? En dat het op geen andere manier kon gaan? Weten wij het vanuit de ervaring van ons eigen hart, dat als het zo niet was gegaan, Als Jezus niet vanaf het allereerste begin van zijn leven tot aan het einde toe borg geweest was, de dingen van zijn Vader heeft gedaan, dan was de zaligheid voor mij onbereikbaar. Hij moest die weg gaan. Hij moest de dingen zijns vaders doen. Wij zijn onbekwaam, gemeente, geworden om die dingen van de Vader te doen. Zo zijn we wel geschapen. We zijn rein, we zijn volmaakt, heilig uit de handen van de Vader voortgekomen om de dingen van God de Vader te doen. In ware kennis en gerechtigheid en heiligheid, geschapen naar het beeld van God. Om Hem tot eer en tot nut van de schepping en de naaste te leven. God liefhebben boven alles, de naaste als onszelf. Dat waren de dingen die Adam en Eva te doen hadden. En we zijn het verloren. We hebben de dingen van de Vader achter ons gelaten. En we zijn niet meer in staat om te beantwoorden aan de eisen en aan de wil van God. Wie daardoor ontdekkende genade nu achtergebracht wordt, gemeente, die gaat ook op Gods tijd beginnen te leren. En daar kan een hele periode overheen gaan van werken en proberen en plichten enzovoorts. Maar dat wordt je steeds meer bij de handen afgebroken. En dat werkhuis, dat wordt een klaaghuis en je gaat zien, ik ellendig mens, als ik het goede wil doen, als ik de dingen van de Vader wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens. Wie zal mij toch verlossen uit het lichaam deze doods? Als het uw ervaring is, hoor dan de prediking uit de woorden, uit de mond van die 12-jarige Jezus. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Zo ging hij zijn leven in. Als baby, als peuter, als schoolkind, als puber, als jongvolwassene, tot de volwassenheid van de mens toe. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Zo gaat hij zijn weg. Gehoorzaam. Gewillig. En in gemeente, ik hoef u niet te vragen wat hem dat gekost heeft, toch? Daar heeft het doopwater weer een getuigenis van afgelegd. Het water dat wijst naar het bloed van dit kind. Dat heeft hem zijn leven gekost om de dingen van zijn Vader te doen. Of zoals de apostel dat zegt. De dingen die bij God te doen zijn om de schuld van zijn volk te verzoenen. Dat kostte hem zijn hartebloed. Daar heeft hij de hoogste prijs voor betaald. Toen hij daar in Gethsemane kroop als een worm en geen man. En hij het gehoorzaam aan de Vader uitsprak. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil geschieden, maar uw wil alleen. Dat stond hem voor ogen. De eer van de Vader. De wil van de Vader. En toen hij op Golgotha werd gekruisigd, toen schreeuwde zijn menselijke natuur: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij bleef getrouw aan die opdracht in de dingen van zijn Vader. Is dat nou evangelie, gemeente, voor u? Is dat nou een gepaste boodschap? Is dat nou een blijde boodschap? Juist vanwege de ervaring dat die heilige wet door ons op allerlei manieren geschonden en overtreden wordt en is. Is dat evangelie voor ons als doopouders? Als je gaat beseffen, inderdaad, als het gaat wegen, sta bij de wieg van dat kindje, bij de bedjes van je andere kinderen. En je gaat het al meer beseffen. In zonden ontvangen. In ongerechtigheid geboren. En je kunt het bijna niet over je lippen krijgen, maar je moet het op een bepaald moment met David zeggen. Mijn zonden maken mij het voorwerp van uw toorn reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Aan de verdoemenis zelf onderworpen. Maar hoor dan naar de prediking van die 12-jarige Jezus. Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is, al is het nog zo klein, al is het onwetend zoals het doopformulier dat zegt. Maar daarom is het zo groot, gemeente, dat ze nou ook zonder hun weten geheiligd worden in Christus. Omdat die 12-jarige jongen daar in die tempel in de dingen van zijn vader bezig was, op dat Pascha, waar hem toen al werd verkondigd dat hij als het lam God straks zijn bloed zal geven tot verzoening van zondaren klein en groot. En zo krijgen Jozef en Maria onderwijs en zo krijgen wij onderwijs. En ik hoop dat jullie jongens en meisjes ook onderwijs hebben gekregen. Misschien ben jij 5 jaar of 6. En weet jij ook wel dat je zonde hebt gedaan? Ben je wel eens ongehoorzaam? Geef je mama wel eens een grote mond? Misschien beleef je het wel eens in je hartje. Als je s'avonds op je knieën voor het bed ligt. Heren, wat ben ik toch een zondig mens. Schoon mijn zonden velen zijn. Ongehoorzame kinderen. De Heer Jezus heeft ook voor jullie een boodschap. Want hij, zo staat er in dit gedeelte, was hen onderdanig. Hij ging met hen af. Kwam te Nazareth en was hen onderdanig. Gaan jullie dan ook maar met je nood en met je zonde en het feit dat je wel eens je vader of moeder verkeerd hebt behandeld naar de Heer Jezus toe. Kijk, de Heer Jezus die had alle recht om zijn moeder te berispen, want zij was absoluut fout. Ze deed iets wat niet goed was. Maar de Heer Jezus was hier heel gehoorzaam aan het 5e gebod. Eert uw vader en uw moeder. En ook al was het een onterecht verwijt wat zij hier maakte, maar hij gaf haar geen grote mond. Hij was hen onderdanig. Hij gehoorzaamde hen. Hij, zo zegt de uitleg van het 5e gebod in de catechismus, hield rekening met hun zwakheden. Dat mogen wij als kinderen ook doen. Rekening houden met de zwakheden van onze ouders. En dit kind, gemeente, dat kan ook als we ouder geworden zijn, nog troost bieden. Want wat kan je als je ouder geworden bent, soms ook wel eens met schaamte terugdenken. Aan die keer dat je je vader of je moeder ongehoorzaam bent geweest. Dat je ze verdriet hebt gedaan. En zeker als ze er niet meer zijn, dan kan dat soms zo naar je toe komen. Wat kun je je eigen schuldig voelen? Wat kun je je eigen schuldig weten? Wat heb ik mijn moeder toch veel verdriet gedaan toen ik zo en zo gesproken heb. Wat heb ik mijn vader toch verdriet gedaan toen ik die en die dingen gedaan heb. Maar dan kan dit kind, gemeente, met zijn onschuld en met zijn gehoorzaamheid ook die zonde bedekken en vergeven en genadig zijn. En worden we juist in deze eenvoudige woorden, gemeente, gelokt om tot hem te gaan. Jongens en meisjes, je bent nooit te jong om de Heer Jezus te dienen, om hem te volgen. En er is ook nog nooit een kind van de Heer geweest dat spijt gekregen heeft om hem te volgen. Nooit iemand die verdriet gehad heeft van het feit dat ze hem hebben leren geloven. Ja, het kan wel eens door een moeilijke weg heen gaan. Dat is inderdaad zo, een weg van kruisdragen, van zelfverloochenen. Maar toch die weg achter de Heer Jezus aan, dat is de beste weg. Want hij gaat door met het zijnde de dingen zijns vaders. Hij zegt het ook in de tegenwoordige tijd. Ik moet zijn. Dat zei hij niet alleen maar toen en daar, maar hij blijft dat doen. Het is onvoltooid tegenwoordige tijd. Ook nu. Nu zit hij daar aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Ook nu is hij bezig in de dingen van zijn Vader. Hij bewaart en hij vermeerdert zijn kerk. Zijn oog is op zijn kerk. Hij bidt voor ze. Hij leeft altijd om voor zijn volk te bidden. En hij hoort het geroep van ellendigen. Nu hij daar zit aan de rechterhand des Vaders, om daar plaats te bereiden. Amen. En bidden. Aan het einde van deze beide erediensten gekomen, heren, komen wij tot u om u eerbiedig te vragen of dat u het met uw geest wilt achtervolgen. En het gepredikte woord en het betekende en verzegelde woord in het sacrament heiligen aan onze harten. Geef zo, Heere, dat dit woord niet ledig tot u weder zal keren, maar dat het doet wat u behaagt. Wilt u het al het onvolkomene genadig wegnemen, maar dat u hem met uw geest en zegen bekronen. Wees u met ons in de week die we begonnen zijn. Help ons in alle dingen, op school en thuis en in het werk. Wees u met ons in alle omstandigheden van het leven, van ziekte, van rouw, van zorg. Maar ook in zegen en voorspoed. Wees met ons in het ambtelijke leven, help ons in de huisbezoeken, de catechisaties. Maar ook bij de verenigingen. Wilt u ons ook volgende week weer hier in uw huis brengen, als ook de oudherder en leraar van de gemeente. Als een broeder van Heteren mag voorgaan, stel ook hem tot zegen. En ook als wij op Urk zijn, wilt u ook daar uw genade schenken. Bewaar ons allen, Heere, voor een onverwachte en onverzoende dood. Bewaar ons bovenal ook voor de zonde. Maar geef, Heere, dat wij door uw geest dat levende gemis mogen leren kennen. Het gemis aan u. Maar kon het zijn ook het gemis aan die ene naam onder de hemel tot zaligheid. En dat we gaan leren verstaan waarom hij moest zijn en nog moet zijn in de dingen van de Vader. En dat er buiten deze Jezus, die gewillige en dat gehoorzame kind, geen leven is. Heilig het zo in onze harten, Heere, en schenk ons het geloof om daarop te zien. We vragen het u, niet omdat wij iets verdienen, maar alleen uit genade. En om Jezus wil, amen. Psalm 89, vers 12 zingen wij tot slot. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.